Wanneer vier je nou echt kerstfeest? Dat kan alleen als je het kind in de kribbe ontmoet. En dat wil hij graag. Hij wil jou en mij ontmoeten. En ook al ga je naar de kerk of ga je niet zo veel naar de kerk, gaat er om één ding. Dat je in die levende relatie met de Heere God komt. En we bidden nu heel persoonlijk of je die ervaring, die belevenis vanmorgen mag ontvangen. Laten we bidden voor elkaar en voor onszelf om die zegen. Geprezen bent u, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heer Jezus Christus ook onze God en Vader wil zijn. Onze hulp en verwachting is van u, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Midden in de winternacht ging de hemel open, die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. We zingen, en als het kan nog even staande.
Opgegaan. God zo weer tot ons ingegaan. Immanuel is God met ons. God buigt zich tot de aarde neer, kneest in Christus het oude zeer. Geeft ons verloren vrede weer. Emmanuel is God met ons. In het donker heeft een licht gestraald. De engelen zijn neergedaald. En hebben Gods woord vertaald. Emmanuel is God met ons. Een stal is maar een schamel oord. Maar niet een schamel voor het woord. God prijst hem. Zalig die het hoort. Emmanuel is God met ons. Geloven is geen ijdele naam. De wijzen zijn ons voorgegaan. Om het ongehoorde te verstaan. Emmanuel is God met ons. En als God dan met ons wil zijn, kan geen bezorgdheid, leed of pijn, geen duivels zelfs tegen ons zijn. God is met ons, Emmanuel.
We willen samen bidden of de Heer met zijn geest en genade ook vanmorgen bij ons wil zijn. Zodat het ook voor ons, voor ieder van ons echt kerstfeest gaat worden. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel dat we juist op deze dag mogen zingen van uw genade, van uw liefde en van uw trouw in en door de komst van u, Heere Jezus Christus, Emmanuel, God met ons. Zo zijn we ook begonnen. O kom, Emmanuel. Heere, het is een verlangen van ons dat u wil komen bij ons door uw woord en door uw geest. Door de Heilige Geest. Heere, want anders blijft het een mooi iets, maar dan blijft het werkelijke kerstfeest buiten ons. Vele mensen vieren feest maar hebben geen flauw benul waarom ze feest vieren en waar het nu wezenlijk om gaat. Dat hebben we niet uit onszelf, of je nu naar de kerk gaat of niet. Heren, uit onszelf kunnen we dat nooit verzinnen. Dat u die in de hoge hemel woont en troont in het onzichtbaar licht, het ontoegankelijk licht, dat u naar buiten bent getreden uit dat ontoegankelijk licht. En dat u naar ons toe bent gekomen. U hebt ons de hand gereikt. Ja, nog meer zelfs. Niet alleen de hand reiken, en dat is soms wel moeilijk genoeg om de ander de hand te reiken, maar u doet zelfs nog meer. U reikt zichzelf. U komt bij ons wonen. En u hebt bij ons gewoond. U hebt niet alleen uw hand ons toegereikt, maar uw leven ons gegeven. U bent in alles ons gelijk geworden, behalve de zonde. En juist bent u daarvoor gekomen om ons verloren mensenkinderen, verloren zondaren, als er niet iets gebeurt, gaan we voor eeuwig verloren, voor eeuwig naar de hel. Heren, maar daar bent u juist voor gekomen, om die zonden te tackelen, van binnenuit te tackelen, te overwinnen in onze plaats. Heren, dank u wel dat u soldaten stuurde toen Nederland bezet was in 40-45. Mensen die eigenlijk aan de andere kant van de wereld woonden. In Australië, in Canada, in Engeland, in de VS. Jonge mensen die gekomen waren om ons te bevrijden van de macht van de Satan, de macht van Hitler, de macht van het nazisme. En ze hebben daar hun leven voor soms over gehad en gegeven. Ze hebben niet die boze de hand gereikt, maar ze hebben hem overwonnen. En dank u wel, Heer Jezus, dat u dan oneindig veel meer hebt volbracht als die soldaten. En u hebt zichzelf helemaal gegeven om ons van dat eeuwige te bevrijden en te verlossen. Geef ook ons geloof dat wij u de hand reiken, maar meer dan de hand, ons leven reiken. En zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Wilt u het ook aan mij gaan volbrengen? Dat ik gered word en bevrijd word en verlost word, en dat ik een nieuw leven ontvang. En dat we vervuld mogen zijn van uzelf. Want als we op die vaste rots staan, dan hoeven we niet te vrezen. Nu niet en in de toekomst niet. Zelfs als het sterven komt, hoeven we nog steeds niet te vrezen. Dan bent u bij ons. Dan zal u bij ons zijn. Heer, dank u wel daarvoor. En zo willen we bidden voor onszelf, voor alle christenen en niet-christenen die in deze tijd bij elkaar komen, om de geboorte van u te gedenken, te vieren. Heer, we bidden voor onszelf, maar we bidden ook voor hen die er niet bij konden of wilden zijn. En we denken vooral aan onze kinderen en onze kleinkinderen, die ons zo lief zijn. Waar je als het ware zoveel aan hebt gegeven. Natuurlijk, er zijn een heleboel dingen ook fout gegaan in de opvoeding. We zijn allemaal zondige mensen. Heere God, maar we bidden voor hen. We bidden voor hen dat ze u mogen ontmoeten. En dat we ook weer iets van gemeenschap mogen hebben samen. Want dit feest, dit kerstfeest, gaat niet alleen om de ontmoeting met u, maar ook om de ontmoeting met elkaar. En soms zijn de kinderen zo ver weg. Het kan figuurlijk zijn, maar ook letterlijk. Heere, ontferm u over hen, onze kinderen en kleinkinderen. Geef dat ze iets van die liefde en die trouw mogen beleven, waar ze zich dan ook bevinden. Wilt u ze vasthouden? Wilt u ze opzoeken? En geven dat ze ontdekken dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Zo bidden we voor alle mensen. Ook de mensen die op straat leven. De mensen die geen thuis meer hebben. De mensen die zich ongelukkig voelen. De mensen die zich zo eenzaam voelen. Heere, ontferm u over die mens. Wees met hen die deze dag moeten werken. Bij de politie misschien, of in de ziekenhuizen, of anderszins. Die zorgen voor het welzijn van anderen. ontferm u ook over hen. Geef dat ze bemoediging mogen vinden en dat ze iets mogen ontvangen om door te kunnen geven. Zo leggen we ook deze dienst bij u neer. Met datgene wat we mogen doen, achter het orgel of hier, als ik het woord mag brengen, zoals zoveel andere dienaren van u het woord mogen brengen, geef dat het uw woorden mogen zijn. Dat mij bij de opening van mijn mond dat woord van u geschonken wordt om het evangelie van Jezus Christus zo te kunnen doorgeven, zodat we het met elkaar zullen pakken en landen, dat het gaat landen. En dat we zeggen, hey, God was aan het woord. Hij die het woord is, sprak tot mij door alles heen. Dat is ons verlangen. En daartoe strekken we ons met elkaar naar u uit. Kom, Heer Jezus. Zegen in ieder die ook verder, ook als de Bijbel gelezen moet worden. Heer, wilt u het laten zijn tot uw eer. Om Jezus wil alleen. Weer van ons het boze en het kwade. En zie ons aan. In het kind, in de kribbe. In de vergeving. In het nieuwe leven. Uit genade. Amen. We lezen vanmorgen 3 schriftgedeelten. En hoe zou je het kunnen begrijpen wat er op kerst gebeurt als je ook niet de Bijbel erbij haalt? Hè? Wat gaat er nou precies gebeuren? Op die dag, zegt Micha, spreekt de Heer, zal ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is en wie ik kwaad aangedaan heb. Ik zal wie mank gaan stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk. En de Heere zal over hen koning zijn op de berg Sion van nu aan tot in eeuwigheid. En u, schaapstoren, o vel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, naar u zal komen de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem. Nu, waarom slaat u zo'n luid alarm? Is er geen koning onder u? Is uw raadsman omgekomen dat smart u aangegrepen heeft als van een barende vrouw? Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter van Sion, als een barende vrouw, want nu moet u de stad uit en in het open veld wonen. U zult tot in Babel komen, daar zult u gered worden, daar zal de Heer u verlossen uit de hand van uw vijanden. Nu verzamel zich tegen u vele heidenvolken. Ze zeggen, laat haar ontheiligd worden en laten onze ogen Sion aanschouwen. Zij echter kennen de gedachten van de Heere niet. Ze begrijpen zijn raadsbesluit niet, dat hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven op de dorstvloer. Sta op en dors, dochter van Sion, want ik zal uw hoorn van ijzer maken en ik zal uw hoeven van brons maken. En u zult vele volken verpletteren en ik zal hun winstbejag met de band slaan. Het is voor de Heere, hun vermogen is voor de Heere van heel de aarde. We zingen nu gezang 284 op de wijze van psalm. O lieve Heer, geef vrede. Ah! Mag ik Anneke uitnodigen om het kerstevangelie met ons te lezen? We zullen dat in 3 stukjes doen en dan zingen we Stille Nacht, Heilige Nacht uit ons.
Het aloude kerstevangelie uit het Nieuwe Testament naar Lucas. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus dat het hele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde en ze gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar hun eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het geslacht en het huis van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en de 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heer, in de stad van David. En dit zij u het teken. U zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende: ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen van welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar spraken: laten wij naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Heer is bekendgemaakt. En ze gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En alle die ervan hoorden verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende, om al wat zij gehoord en gezien had, gelijk het hun gezegd was.
Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door het krachtige woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te willen leven. Halleluja. Kom, verwondert u hier, mensen. Plotseling stond een engel des Heren bij hen. De heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En zij vrezen met grote vrezen. De heerlijkheid van God. Dat is het thema van deze dienst. En we zullen zien dat het heerlijkheid van God uitwendig is. Je kan het zien. Bepaalde momenten. Maar wat nog veel mooier is. De heerlijkheid van God openbaart zich ook inwendig. In het kind in de krib. En daar mogen we vanmorgen bij stilstaan. De heerlijkheid des Heren omstraalde hen. Wat is nou eigenlijk de heerlijkheid des Heren? De heerlijkheid Gods. De Shechina van God. Best wel moeilijk om dat te begrijpen. De heerlijkheid van God heeft het iets met licht te maken. Een lichtglans die omstraalde hen. Maar waarom noem je dat dan niet gewoon licht? Maar waarom noem je het dan gewoon de heerlijkheid? De heerlijkheid van God omstraalde. Dat is dus iets bijzonders. Maar wat is dan zo bijzonder aan de heerlijkheid van God? Nou, toen het volk Israël uit Egypte was bevrijd, kent het misschien nog wel, hè? Ze waren in Egypte, slaaf, en de Heere God heeft hen bevrijd door middel van Mozes en de 10 plagen. Toen kwamen ze in de woestijn terecht. En de Heere God leidde hen dan naar een bepaald gebergte, de gebergte Sinaï. En bij de berg Sinaï of de berg Horeb openbaarde God zich, liet God zich zien. En dan was er ook wel iets van Gods heerlijkheid te zien in een donkere wolk met vuur. Dus eigenlijk kan je zeggen, hey, de heerlijkheid van God, dat heeft te maken dus met God zelf. Dat God aanwezig is, present is, dat hij tegenwoordig is. En toen ging Mozes, die ging de berg op en die kreeg op een gegeven moment van de Heere God een model te zien. Een model van een ark, van het heiligdom, de tabernakel. Weet je wel, die tent die Mozes moest bouwen in de woestijn. Dat was de plaats waar God wilde wonen, onder hen. Nou, Mozes die maakte dat, helemaal zoals God dat had voorgeschreven. En toen het allemaal klaar was en alle zaken stonden in dat heiligdom, in de tabernakel, toen kwam God zelf met zijn heerlijkheid. Dus je zou kunnen zeggen, de heerlijkheid van God vervulde toen het heilige der heiligen. Dus God keurde goed wat Mozes had gedaan. Daar wil ik verblijven, daar wil ik wonen. Dus de heerlijkheid van God betekent dus dat God iets goedkeurt. Dat hij zegt, daar wil ik zijn, daar wil ik wonen. Dat kies ik tot mijn woonplaats. Je zou kunnen zeggen, het is Gods onmiddellijke tegenwoordigheid. Nou, datzelfde kunnen we lezen ook als Salomo later een huis van steen moet maken, de tempel in Jeruzalem. En dan opnieuw, als Salomo dat allemaal prachtig mooi gedaan hebt, kan je in de Bijbel lezen hoe dat dan is. Dan zie je dat alles klaar is en Salomo bidt of de Heere God dat wil zegenen. Dan komt God zelf in zijn heerlijkheid, komt in die tempel en vervulde het huis waar ze waren zodanig dat zelfs de priesters daar niet konden staan vanwege Gods heerlijkheid en aanwezigheid. En het teken daarvan is vaak wel een wolk. Dus het is als het ware iets wat er is, maar het is ook wel zichtbaar in de wolk. Denk maar aan de wolk en de vuurkolom boven Israël. Dus je zou kunnen zeggen, de heerlijkheid van God is het bewijs dat God iets goedkeurt. Maar het is tegelijkertijd ook het bewijs dat God iets afkeurt. Ook dan lezen we in de Bijbel dat de heerlijkheid van God of de heerlijkheid des Heren te zien was. Nou, wanneer dan bijvoorbeeld keurt God iets af? Nou, misschien weet je dat nog wel als dat volk door de woestijn is heen gegaan en dan komt ze bij het beloofde land uit. En dan stuurt God verspieders, 12 mensen, van elke stam 1. En die gingen dat hele land verspieden, kwamen terug. En 10 ervan die zeiden van, dat wordt echt helemaal niks. Die mensen die daar, die zijn als reuzen, Enakieten. En wij voelen ons als sprinkhanen. Nou, enzovoort, enzovoort. Dat redden we nooit. Dat lukt niet. Jongens, allemaal niks. Maar de 2 die zeggen van, ja, maar de Heere God heeft het ons toch gegeven en beloofd. Dat waren Jozua en Caleb. En die zeiden van, ja, maar de Heere God zal ons wel helpen. Maar dat volk, dat was zo blijkbaar in opstand gekomen, dat ze eigenlijk Mozes en Aaron wilden gaan stenigen. En toen openbaarde de heerlijkheid des Heeren zich aan de rand van de woestijn. Dus met andere woorden van, ho, dit gaat niet goed wat jullie nou doen. En dat is dus het beeld van de toorn. Dus je zou kunnen zeggen, de heerlijkheid van God is het beeld van Gods genade, van Gods goedkeuring. Maar de heerlijkheid van God is ook het beeld van Gods afkeuring. Maar de heerlijkheid van God is nog veel meer. Want, ik weet nog, toen Mozes, en het is zo mooi, hè? Dus in die Bijbel kan je allerlei dingen terugvinden om het woorden in het Nieuwe Testament te begrijpen. Want zonder het Oude Testament begrijp je helemaal niets van het Nieuwe Testament. Dus dat Oude Testament heb je nodig, Gods oude verbond heb je nodig om het Nieuwe te begrijpen. Nou, toen Mozes op de berg was en toen dat volk dat zonde van het gouden kalf had bedreven en hij had voor hen gepleit, Heere God, ga toch door met het volk. Zegt hij, Heere God, mag ik toch uw heerlijkheid zien? Dan komt hij, wil hij eigenlijk nog meer in de tegenwoordigheid van God komen. En dan zegt de Heere God, ja, maar die heerlijkheid die bestaat als ik echt mij laat zien, mijn aangezicht laat zien. Je zou kunnen zeggen van, als je iemand ontmoet, dat is zo mooi. Kees vanmorgen en Bert, die gaven elkaar een hand. En dat vond ik zo mooi. Want broeder Bert was even met mij bezig. En dan gaf hij Kees ondertussen een hand. En toen zei Kees, ja, maar je moet maar wel aankijken. En dat, ze kunnen dat heel goed tegen elkaar zeggen, want ze begrijpen wie ze zijn. Dus, maar dan zie je, hey, ik wil jouw aangezicht zien. Dat beeld van, ik wil je wil contact hebben. Nou, eigenlijk wil Mozes dat ook met de Heere God. Mag ik uw aangezicht zien? U komt wel heel dichtbij me, maar uw aangezicht wil ik zien. En dan zegt de Heere God, dat kan niet. Als je mijn aangezicht ziet, kan je niet leven. Want ik ben zo heilig, zo rein. Je kan mijn aangezicht niet zien en leven. Ja, dat kan je. Laten we zeggen, we kunnen wel leven bij de zon, maar als je in de zon kijkt, dan word je blind. Toch? Dan heb je een bepaalde bril. Als je in de zon kijkt, word je blind. Maar we leven wel bij het licht van de zon. Dus wij kunnen als het ware niet in Gods aangezicht kijken, want dan gaat niet goed. God is te heilig. Maar we leven wel als God zijn aangezicht over ons laat schijnen. Dan zijn vriendelijke aangezicht. Dan leven we in het licht van hem. Dus je zou kunnen zeggen van Gods aangezicht is zo, als hij zo dichtbij komt, dan gebeurt er wat. En dat zie je nou ook bij de engelen in de kerstnacht. Want als God komt in zijn heerlijkheid, wat gebeurt er dan? Door middel van die engel, dan omstraalt die heerlijkheid de herders. Nou, wat zeggen ze dan? Oh, leuk dat u er bent. Fijn dat u bent gekomen. Hadden we eigenlijk al verwacht. En nou, mooi, kunnen we een feestje bouwen. Toch? Nee. Wat lezen we? Als de heerlijkheid des Heeren hen omstraalt, die lichtkrans van, die lichtglans van God, die sterker is dan de zon nog. Als die hem omstraalt, wat doen ze dan? Dan vrezen ze met grote vrees. Dan worden ze heel erg bang. Waarom is dat nou? Dat je bang bent als God je ontmoet. Nou, heel eenvoudig. Omdat wij allemaal zondige mensen zijn. Of je nou naar de kerk gaat of niet, dat maakt niet uit. We zijn allemaal zondige mensen. En wij komen tekort aan die heerlijkheid van God. We kunnen God, met God niet uit onszelf leven. Er moet dus iets gebeuren. Er moet iets ertussen uitgehaald worden. Die zonde, die verkeerdheid moet ertussen uitgehaald worden. Want anders zouden we sterven, omdat God de zonde niet door de vingers kan zien. En hij moet ze straffen. omdat God rechtvaardig is. Nou, die herders, die dachten dat ook. Oh, nou komt God en dan keurt God ons leven af. He? Je hebt soms, heb je ook wel eens met onderling, als je mensen ontmoet, van word ik wel geaccepteerd door degene, zeg maar, die ik ontmoet. Keurt die ander mij niet af? Want die ander weet misschien dit of dat van mij. En dan mag ik het misschien niet zijn. Dat dachten ze, die herders, ook van God. Het is eigenlijk hetzelfde als de Heer God Jesaja ontmoet en roept tot een taak. Dan ziet hij ook de heerlijkheid van God. Dan is die heerlijkheid van God er ook. Dan zegt hij, wee mij, want ik ben een zondig mens. Ik verga, wee mij. Als God zich openbaart in al zijn heerlijkheid en volheid, kan de mens niet anders zeggen als, wee mij. God moet mij wel afkeuren vanwege mijn zonde. En wat is nou het mooie van kerst? God keurt niet af. God keurt goed. In de Heer Jezus Christus. Want dat is nou de boodschap van kerst. De boodschap van kerst is, vrees niet. Je hoeft niet bang te zijn als ik in je leven gekomen ben. Hij is gekomen in Israël. Is het leven van Israël, het volk Israël. Maar hij is niet alleen gekomen voor Israël, maar ook voor ons. Vrees niet. Want ik heb een goede boodschap voor je. Een blijde boodschap voor je. Ik kom je meer dan een hand reiken. Ik kom je zelfs mijn zoon reiken. Ik kom je alles geven. Heden is u, Israël, de heiland geboren. Namelijk Christus de Heer in de stad van David. Wat een heerlijkheid moet dat geweest zijn. Het is omstraald van Gods tegenwoordigheid. En dan horen dat God je niet wegdoet. Hij doet je niet naar je zonde. Hij vergeldt je niet naar je ongerechtigheden. Maar dat God je de weg wijst naar hem die die zonde komt tackelen en wegnemen, ook in je eigen leven. En daartoe worden die herders nou opgeroepen om te gaan naar Bethlehem. Want daar zullen ze een kind vinden in een kribbe. Zo staat het er eigenlijk letterlijk. Ze vinden een kind, niks bijzonders dus blijkbaar, een kind. In een kribbe. Nou, herders wisten wel waar ze de kribbe moesten zoeken. Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld, liggende in een voerbak, in een kribbe. En dan zie je, als het ware, die heerlijkheid van God nog meer zichtbaar worden in hun leven. He, dus toen we hier naartoe kwamen, wat zagen we? Ook iets van God zelf, die teken in de wolken. Hé, hey, de regenboog. Ook zo'n teken. Prachtig, hè, als je dat ziet. Kijk, daar is de regenboog. Je wordt er helemaal weer, altijd weer onder de indruk van, wauw, God stekend van zijn trouw. Nou, ze zongen Gods lof. Maar toen was het over. Dus plotseling komen die engelen bij die herders. En plotseling zijn ze weer weg. Dus de heerlijkheid van God is dan weer weg. Dat is nou ook jammer. Aan de ene kant. Maar ze worden de weg gewezen naar het kind in de kribbe. En dan ontmoeten ze Gods heerlijkheid nog directer. Nog meer. Maar niet zo zichtbaar. Maar in dat kind is Gods heerlijkheid aanwezig. Want wij hebben zijn heerlijkheid en genade gezien. We hebben hem gezien vol van genade en waarheid. We hebben iets ontdekt dat Gods heerlijkheid, zijn persoonlijke inwoning, zijn present zijn in dat kind, in de kribbe, zichtbaar wordt gemaakt. Maar niet zomaar. Want als je die boodschap niet hebt, dan loop je zomaar aan dat kind voorbij. En dat is zo mooi, hè? Dus de Heer Jezus, Gods Zoon, is naar de wereld gekomen. En dan zie je helemaal niks aan hem. Als je schilderijen ziet, veel schilderijen dan van een kind in de kribbe. Dan hebben ze een soort stralenkrant om zich heen. En van alles en nog wat. Maar dat was helemaal niet zo. Je zag helemaal niks aan dat kind. Dat God zou wonen bij de mensen. In tegenstelling tot die herders. En ze werden gewezen op dat kind, hun kind, in doeken gewikkeld. Helemaal niks bijzonders. En toch is Gods heerlijkheid in dat kind aanwezig. En zo is ook het kerstverhaal, hè? Dus eigenlijk, je ziet het aan de buitenkant niet. Er is een bevel van keizer Caesar Augustus. Hij had het voor het zeggen in de wereld. En hij wilde dat in die vrede die er was, wilde hij dat de mensen allemaal in een bevolkingsregister werden opgenomen. En ze moesten ook nog naar een plaats waar ze een bezitting hadden, omdat ze een belastingformulier moesten invullen om straks een aanslag te krijgen. En dat is wat er gebeurt. Nou, dat is precies hetzelfde wat er vandaag de dag gebeurt. Toch? Het is niet veranderd. Als je een bezitting hebt en je hebt, dan moet je je zaak opgeven, want je krijgt dan een aanslag. Nou, dat hebben de Romeinen al bedacht, dat dat op die manier moest gebeuren. En dat dit grote rijk kwam in beweging. Nou ja, ook Jozef, lezen we, uit de stad van Nazareth, moest eraan geloven. Met zijn Maria, die een ondertrouw was, ondertrouwde vrouw, ze was zwanger. Ze moesten dus op weg gaan. Zoals er misschien veel mensen onderweg waren. Hele volksstammen waren onderweg. En ze moesten gaan naar de plaats waar zij hun bezittingen hadden. En Jozef was uit het koningshuis, het huis van David. En hij had bezittingen dus blijkbaar in Bethlehem. Maar ja, het is maar goed dat hij daar niet woonde. Want de eerste, de beste machthebber, die had gedacht van, oh, dat is een, die kunnen we een kopje kleiner maken. Vandaar dat hij ook in het huidige onbetekende Nazareth woonde. En toch moest hij terug, zich laten inschrijven. Je kent het verhaal, het is voorgelezen zo vaak. Gaan onderweg, 3 dag reizen van Nazareth naar Bethlehem. En als ze daar aangekomen zijn, dan is de tijd vervuld dat zij baren zou. Wat heeft de Heere God dat mooi bedacht, hè? Het was wel teleurstellend, toch, voor een aanstaande moeder, dat je niet thuis mag bevallen. Dat hoor je vaak, hè, tegenwoordig. Ook van, nou, het liefst beval ik thuis. In mijn eigen omgeving, met een stukje, ja, met de vertrouwde mensen. En dat werd haar niet vergund. Teleurstellend. Maar toch brengt God haar naar de plaats waar hij al 600 jaar geleden over geschreven had, Bethlehem. Daar zou het kind geboren worden. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. Wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak. En er zijn hele zaken geschreven. Hoe zit dat nou? Waar is Jezus nou geboren? Enzovoort, enzovoort. Kan ik wel 10 preken overhouden. Maar hoe zit het dan met die schapen? En die herders die lieten toch hun schapen niet in de steek? Dat zijn allemaal vragen die je kan stellen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat Gods heerlijkheid niet maar even gekomen is om iets aan te kondigen. Maar dat Gods heerlijkheid in dat kind in de kribbe woonde. In hem woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. Want dat lazen we ook in de Bijbel. Dan staat er, hij de afstraling van Gods heerlijkheid. De afstraling van Gods, de glans van Gods heerlijkheid. Dus als je Jezus ontmoet, dan ontmoet je God zelf. De heerlijkheid van God ontmoet je. Niet aan de buitenkant. Geen stralenklans om zich heen. Iemand zei, ja, hij had wel kronen op zijn hoofd, maar al die profetische woorden die van hem gezegd waren, die waren op hem van toepassing. En de Heer Jezus, dat kind in de kribbe, dat is nu de heerlijkheid van God. Om ons niet af te keuren, maar om ons genade te verlenen. Allereerst niet Israël af te keuren, maar Israël genade te verlenen. En wij mogen er ook bij horen. Daarom vieren we dat feest. Want het is in Israël begonnen. Maar uit Jeruzalem zal de wet uitgaan. In Sion. En dat heeft ons bereikt. Daar hebben mensen hun leven voor over Paulus, die hier naartoe gekomen is. Trouwens, die Paulus die heeft het ook mogen ontvangen. Hè? De heerlijkheid van God. Hij was een vervolger van de gemeente. Stel je eens voor. Hij was toen Stefanus gestenigd werd. En hij keurde het allemaal goed. En Stefanus heeft ook, toen hij gedood werd door stenen, heeft hij de heerlijkheid van God gezien. Toen de Heer Jezus opgestaan is, naar de hemel gegaan is, heeft hij het gezien. En Paulus heeft het ook gezien. Want de heerlijkheid van God kwam in zijn leven, vlak voordat hij bij Damascus was. En hij werd blind daardoor. God keurde iets af in zijn leven. En God keurde iets goed in zijn leven. Oftewel, God keurde af dat hij een vervolger van Jezus was. En dat hij het allemaal zelf wilde proberen. Maar God gaf hem ook genade om een ander mens te worden. En om door hem gebruikt te worden om dat evangelie onder andere hier te brengen. Want hij is naar Rome gegaan. Anderen hebben het stokje overgenomen. En uiteindelijk is het ook hier in de lage landen terechtgekomen. En daardoor vieren we het ook nu hier. De heerlijkheid van de Heere omstraalde hen. En die heerlijkheid van God is er dus in de Messias. In dat kind in de krib. Je zag het niet. Maar waar bleek dat dan uit? Dat de heerlijkheid van God in hem woonde. Nou, hoe hij omging met hoeren. En hoe hij omging met tollenaars. Hoe hij omging met zieke mensen. Hoe hij omging met mensen die afgedwaald waren. Hoe hij omging met mensen die er buiten lagen. Hij vertelde dus een gelijkenis van een herder die 100 schapen had. En één die was verdwaald. Nou, die herder die zei van niet, ik heb nog 99 over, weet je wat ik doe? Laat die ander maar, ik bepaal me wel bij degene die ik heb. Nee, hij laat dus die andere schapen achter onder de hoede van misschien wel anderen. En hij gaat zelf dat verloren schaap zoeken. En hij zoekt net zo lang totdat hij het gevonden heeft. Dat is nou het beeld van Gods heerlijkheid. Want als God zijn heerlijkheid openbaart aan Mozes, dan roept hij zijn naam uit en dan zegt hij, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Ik ben genadig over wie ik genadig ben. Als je eenmaal de genade van God geproefd hebt in je leven, dan is die altijd opnieuw voor jou genade, zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en nu leef ik, nu kan ik het zien. Zo is Gods heerlijkheid. Hij keurt onze zonde af. Het is niet iets van, ja jongens, je hebt dat en dat gedaan, nou geef niet. Nee, hij zegt van, zondaar, kom met je zonde bij de Heer Jezus. Dan keur ik die zonde af. Maar ik sterf er ook voor, want dat kind is de Messias die aan een vloekhout moest sterven voor die zonde. Nou ga ik het voor jou dragen. Dus uiteindelijk keur ik de zonde af, maar jou geef ik genade. En ik neem het zelf op mij. Hij geeft zijn leven om ons het eeuwige leven te hebben. Opdat de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid van God. Dus die heerlijkheid die was bij de engelen, maar even. En het omstraalde hen. Maar ze werden de weg gewezen naar het kind in de kribbe, in wie die heerlijkheid van God eigenlijk aanwezig was. In zijn woorden. Weet je niet dat ik moet bezig zijn met de dingen van mijn hemelse vader? En als je die woorden leest, dan ontmoet je God zelf in al zijn volheid. Prachtig. En dan krijg je zijn woorden mee. En dan gebeurt er iets in je leven. Dat is echt die zonde, die neem ik weg. En ik geef jij eeuwig leven. En straks zal ook jouw leven vervuld zijn met de tegenwoordigheid van God. Daar zijn we op weg naartoe. En ondertussen, nou ja, wat doen de herders, hè? Wat doen nou de herders als die heerlijkheid van God hen bereikt heeft? Je kan zeggen, nou ja, prachtig, we hebben een mooie kerstfeest gevierd. Nou, ik heb iets geproefd, hè? Zoiets, hé, dat is toch wel anders. Maar ja, het leven gaat zo weer zijn gang. Nee, wat doen de herders allereerst? Ze gaan naar dat kind. Dat kind gaan ze opzoeken. Dus ze gaan kijken of dat woord wat God nou gezegd heeft waar is. En ze vinden dat kind in de kribbe. En het heeft hen dus, laten we zeggen, die heerlijkheid van God heeft hen niet alleen omstraald. Maar door te geloven in het woord en het geloven in het kind is die heerlijkheid, die tegenwoordigheid van God ook in hun hart gekomen. Zodat zij eigenlijk, ook al is die zichtbare tegenwoordigheid van God weg, maar door de Heer Jezus is God, wil God in je hart wonen. En dan maken ze het bekend. Dan maken ze het bekend, het woord van de Heer. En dan gaan ze terug naar hun woon, naar waar ze mee bezig waren. Oh ja, ze gaan terug. Maar het is iets veranderd in hun leven. Want God is in hun leven gekomen. Niet meer om even als een soort gast er te zijn, maar om er altijd te wonen. Gemeente, mogen wij iets daarvan vanmorgen proeven en meenemen. Door geloof. Dat kunnen we uit onszelf, maar daar hebben we geest bij nodig. Amen. Heerlijk klonk het lied der engelen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, dank u wel dat u ons niet afkeurt. Ja, u keurt onze zonden af, onze zondige daden af. Dank u wel dat u dat doet. Want de zonde die brengt alleen maar de dood voort en u wilt dat wij leven zullen. Dank u wel, Heere Jezus, dat u ons leven dan totaal gedeeld hebt. Als een kindje in de krib, u hebt zelfs in de moederschoot bent u geweest. U hebt het leven in de moederschoot ook gedeeld. Heere God, dank u wel dat u in uw genade naar ons omziet en dat uw heerlijkheid dan duidelijk wordt als uw liefde naar hoeren en tollenaars en zondaars uitgaat. Mensen die zich alleen voelen om hen te redden, te bevrijden, nieuw leven te geven. Om hen een toekomst te geven. Perspectief. Eeuwige toekomst. Dank u wel dat u dat wilt doen en dat u dat hebt gedaan. Geef ons alsjeblieft geloof, Heer, want we hebben dat gewoon niet uit onszelf. Als u ons geen geloof geeft in wat u gedaan hebt, dan blijven we er gewoon buiten. Maar wilt u ons alsjeblieft dan niet voorbij gaan, maar mij ook een kruimske geven van z'n tafel. Al was het maar een beetje. Ik hoef niet zo te geloven zoals anderen, maar als ik maar een kruimske mag ontvangen, een klein beetje, en dat is voor u al zoveel, dat is genoeg. Dan ga ik zingen, ik heb mijn God, dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. Dank u wel dat we hier zo samen zijn, heren. Dat we een moment hebben waar we mogen zingen. We hebben zondag ook allerlei lieden mogen aandragen voor deze dienst. Ieder mocht iets vertellen. En dan mochten we er ook over zingen. Dus we hebben misschien bij zo'n lied wel een bepaalde gedachte. Dat kan je hebben bij liederen. Dat je bepaalde gedachten hebt. Je zegt, ja, dat vind ik een heel mooi lied. Dat is daar en daar gezongen of... Daar heb ik hele diepe herinneringen. Mogen we dat ook zingen? En dan word je er helemaal bij betrokken. Dank u wel daarvoor. Zoals elk lied, een lied vol met dingen. Wilt u ons zegenen ook verder deze dag? Ook in de ontmoetingen met anderen? Laat het ook een heel gezegende tijd zijn, heren. Wilt u met uw heerlijkheid ook in ons leven komen? En ons leven daarmee vervullen? Zodat we leven uit uw goedkeuring, uit uw genade. Dat we er mogen zijn. En dat ik dat zeker mag weten. Ondanks alles. Dank u wel. U zocht mij op. U gaf mijn leven. U bent mijn licht, mijn waarheid. In Jezus onze Heer. Amen. Dit volgende lied heeft ook iemand aangedragen. En ik was het op zoek naar, ik kon wel het mannenkoor Sion, die heeft een paar keren gezongen. Dat stond ook op YouTube, maar nergens kon ik de tekst vinden. Toen reikte Karel mij dat aan, dankjewel Karel. Zondaars zoekt gij rust en vrede, levenslust en stervensmoed. Daarna gaan we onze gaven geven en daarna willen we ons geloof beleiden. Dat doen we staande met de woorden, de apostolische geloofslijst, die mag ik voor u verwoorden. En dan zingen we het Ere zij God tot slot.
Kom. Het is een heel mooi lied, zonder dat het heel snel gaat.
Kijk, we lijken, nou, we zijn niet helemaal het mannenkoor Sion, maar we doen ons best, toch?
Ja. Ik heb het lied voor mijn vader geleerd toen ik jong was en hij zong dat, hij liet het ook vaak. Toen was ik in een gemeente bij de Bethel bijvoorbeeld, was er een jonge jongen, toen zei hij van, wat zei hij, oh, zegt hij mijn zoon. Ik kon nog geen ja of nee zeggen, dus ik ging zitten. Toen gaf hij dit lied op, maar die man heeft er alles aan gehad, zeg maar. Als je die tekst heeft, daar is niemand weggezonden. Hij was een zondaar, wij zijn zondaar. Die om schuldvergeving bad. Daar heeft ieder huil gevonden. Dat heeft enorm veel indruk op in mijn leven gemaakt. En ik kan er niet van buiten. Ik gun het iedereen ook.
Nou, dankjewel voor je getuigenis. We gaan onze gaven geven, want daar zijn we al mee bezig. met de gemeente van de Heer Jezus Christus over het rond der aarde. Dat brengt ons samen, dat beleiden we allemaal. Dat we zeggen, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. En ik hoop dat u daarop zal zeggen. Amen. Zullen we nu ons slotlied zingen, Heere zij. Een woord van dank voor ieder die aan deze dienst hebben bijgedragen. Het zij door het aandragen van de liederen, door het begeleiden. Vooral de organist heeft best wel een hele taak gehad vanmorgen. Straks voor de koffie, degene die de koffie verzorgt. En dat u er allemaal was. U wordt ook allen weer uitgenodigd om zondag, aanstaande zondag, dit feest ook verder met ons te vieren. Want het gaat niet één keer, maar we mogen elke zondag, de eerste dag van de week, de Heere. Waarom de eerste dag van de week? Omdat Hij zich dan geopenbaard heeft, laten zien heeft wie Hij is aan zijn discipelen. En daarom willen we dat ook in ere houden en willen we dan ook samen dat gedenken en samen ook meer van die heerlijkheid ontvangen en daarin groeien. Dus ben je niet zo trouw, ik zou zeggen, toch van harte uitgenodigd om te komen. We hebben je allemaal nodig. En dat is, we hebben elkaar nodig, maar we hebben de Heere bovenal nodig. Dus nogmaals, hartelijk uitgenodigd om te komen en te blijven komen. Er is zoveel rijkdom wat je mag ontvangen uit de Heere en door hem. We mogen de zegen van de Heer ontvangen. En ons amen is, dat staat op de volgende bladzijde, geloofd zij God de Heer voor eeuwig. Amen. Amen. Dat is de laatste regel van Psalm 89, vers 18. Dus ons antwoord als ons amenlied is, geloofd zij God de Heer voor eeuwig. Amen. Amen. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn onmisbare zegen. En ze zullen mijn naam op het volk leggen. Ik zal een zegen, zegt de Heer. De Heer zegen u en hij behoed u. De Heer door zijn aangezicht over u lichten en zijn genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. Geef u en jou zijn shalom, zijn vrede.